Onze enige hoop en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 68 en daarvan vers 1 en 6. Psalm 68, vers 1 en 6. volgen vanmiddag de lezing uit het Bijbelboek Jozua. We lezen samen Jozua 11. Na de lezing van dit schriftgedeelte zingen wij Psalm 20, vers 4 en 5. En belijden daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof. We lezen Jozua 11. We zingen Psalm 20, vers 4 en 5. En met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis belijden we ons christelijk geloof. Het geschiedde daarna als Jabin, koning van Hazor, dit hoorde, zo zond hij tot Jobab, de koning van Madon, en tot de koning van Simron, en tot de koning van Achsaf, en tot de koningen die tegen het noorden op het gebergte, en op het vlakke tegen het zuiden van Kinneroth, en in de laagte, en in Naphtdor aan de zee waren. Tot de Kanaanieten tegen het oosten en tegen het westen, de Amorieten, de Hetieten, de Ferizieten, de Jebusieten op het gebergte en de Hefieten onderaan Hermon in het land van Mispa. Deze nu togen uit en al hun legers met hen, veel volk. Als aan het zand dat aan de oever van de zee is in veelheid en zeer veel paarden en wagens. Al deze koningen werden vergaderd en kwamen en legerden zich tezamen aan de wateren van Merom om tegen Israël te krijgen. En de Heere zeide tot Jozua, vrees niet voor hun aangezichten, want morgen omtrent deze tijd zal ik hen al te gader verslagen geven voor het aangezicht van Israël. Hun paarden zult gij verlammen en hun wagens met vuur verbranden. En Jozua en al het krijgsvolk met hem kwam snellijk over hen aan de wateren van Merom en overvielen hen. En de Heere gaf hen in de hand van Israël en ze sloegen hen. En ze joegen erna tot Groot Sidon toe, en tot Misrefot Ma'ayim, en tot het dal Mispe tegen het oosten, en ze sloegen hen, totdat zij geen overige onder hen overlieten. Jozua nu deed gelijk hem, de Heere gezegd had, hun paarden verlamde hij, en hun wagens verbrandde hij met vuur. En Jozua keerde weder tenzelfde tijde, en hij nam Hazor in. En haar koning sloeg hij met het zwaard, want Hazor was tevoren het hoofd van al deze koninkrijken. En ze sloegen alle ziel die daarin was, met de scherpte van het zwaard, die verbannende, er bleef niets over wat adem had. En Hazor verbrandde hij met vuur. En Jozua nam al de steden van deze koningen in en al haar koningen, en hij sloeg hen met de scherpte van het zwaard hen verbannende, gelijk als Mozes de knecht des Heeren geboden had. Alleenlijk verbrandde de Israëlieten geen steden die op haar heuvelen stonden. Behalve Hazor alleen, dat verbrandde Jozua. En al de roof van deze steden en het vee roofden de kinderen Israëls voor zich. Alleenlijk sloegen zij al de mensen met het scherpte van het zwaard, totdat zij hen verdelgden. Zij lieten niets overblijven wat adem had. Gelijk als de Heere Mozes zijn knecht geboden had, alzo gebood Mozes aan Jozua. En alzo deed Jozua. Hij deed er niet één woord af van alles wat de Heere Mozes geboden had. Alzo nam Jozua al dat land in, het gebergte en al het zuiden en al het land Gozen en de laagte en het vlakke veld en het gebergte van Israël en zijn laagte. Van de kale berg die opwaarts naar Seir gaat tot Baal-Gad toe in het dal van de Libanon onder aan de berg Hermon. Al de koningen nam hij ook, sloeg hen en doodde hen. Vele dagen voerde Jozua krijg tegen al deze koningen. Er was geen stad die vrede maakte met de kinderen Israëls, behalve de Hefieten, inwoners van Gibeon, en ze namen ze alle in door krijg. Want het was van de Heere hun harten te verstokken, dat zij Israël met oorlog tegemoet gingen, opdat hij hen verbannen zou. Dat hun geen genade geschiedde, maar opdat hij hen verdelgen zal, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Te dien tijde nu kwam Jozua en roeide de Enakieten uit van het gebergte, van Hebron, van Debir, van Anab en van het ganse gebergte van Juda en van het ganse gebergte van Israël. Jozua verbande hen met hun steden. Er bleef niemand van de Enakieten over in het land van de kinderen Israëls. Alleenlijk bleven zij over te Gaza, te Gad en te Asdod. Alzo nam Jozua al dat land in. Naar alles wat de Heere tot Mozes gesproken had. En Jozua gaf het Israël ten erve, naar hun afdelingen, naar hun stammen en het land rustte van de krijg. Tot zover de lezing van Gods woord. Ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden, gemeente. Waarin u, Heere, ons op deze dag samen roept rondom dit opengeslagen schriftgedeelte, Jozua 10 en vanmiddag Jozua 11, dan moeten we het ook tegenover u in het gebed uitspreken, dat ons beeld van u en van uw werk zo ingekleurd wordt door onze gedachten, gevoelens, meningen, normen en waarden. En dat wij aan de hand van wat wij vinden, u zo snel ook kunnen beoordelen. Juist op deze dag moet het schuren met dat wat wij vinden, menen en denken over u en hoe u omgaat met mensen en hoe u zich openbaart in dit schriftgedeelte. En we bidden u daarom allereerst, Heere, geef dat we ootmoedig worden voor u. U bent God en geen mens. U laat zich niet narekenen door ons mensen. U brengt ons wel onder de verkondiging van het woord op de plaats waar mensen u leren aanbidden vanwege uw majesteit en soevereiniteit. Geef, Heere, dat we ook oog krijgen voor wat u bedoelt met recht en met gerechtigheid. En dat we door genade dat ook leren bijvallen voor onszelf, maar ook wanneer we om ons heen zien en zoveel onrecht zien plaatsvinden in het midden van deze wereld en samenleving. We moeten het u beleiden, Heere, juist ook door de tijd waarin wij staan met alle media om ons heen, zijn wij zo gewend geraakt aan de zonde en aan de gevolgen van de zonde. Ook het brute geweld waarmee we dagelijks ook worden geconfronteerd in de media. Het stompt ons af, we vinden het gewoon. En als we zo om ons heen kijken, Heren, en vanuit die blik ook uw woord lezen, dan vinden wij wat van u en van uw werk. Geef dat we door genade ook op de school van de Heilige Geest niet gewoon gaan leren vinden dat wat u zonde noemt. En dat we ook door genade leren bidden om u en om uw rechtvaardigheid. U bent de enige in deze wereld die tot op het volmaakt toe eerlijk en transparant bent. We bidden u daarom ook, Heren, om het machtige werk van uw geest, ook vanmiddag als dit gedeelte voor ons ligt opengeslagen. Geef dat uw woord ons brengt aan uw voeten. Maar wilt u in het bijzonder ook geven, Heren, dat de uitleg van de schrift en de toepassing door uw geest daarvan in ons hart ook in het leven van jongeren en ouderen mag leiden tot het ontbinden van knopen waar wij zo snel in verstrikt kunnen raken. Schenk daarom ook als vrucht van het werk van uw geest geestelijk inzicht en fijngevoeligheid, zowel op als ook onder de kansel. Schenk dat de duivel en het machtige ongeloof dat huist in ons hart ons niet zal hinderen in het onbevangen luisteren naar de schrift. Onderwerp ons aan uw woord. Heren, als u dat doet, dan handelt u toch vanuit liefde. Dat bidden we ook om. Geef dat deze dienst daarom ook mag uitlopen op het aanbidden van uw onbegrijpelijke liefde die u koestert voor zondaren die van nature u niet lief hebben en tot alles geneigd zijn behalve tot het vrezen en eerbiedigen van u. Wilt u met ons zijn hier op deze plaats, wees met hen die thuis of op een andere plaats met ons meeluisteren, gedenk hen ook in hun omstandigheden, ook wanneer die omstandigheden overschaduwd worden door grote zorgen, ziekte, moeite, pijn en verdriet. Geef kracht om naar uw woord te luisteren op deze dag en anders ook in de dagen die voor ons liggen, als de diensten van deze dag teruggeluisterd kunnen worden. Schenk dan, Heere, ook de rust die nodig is. Geef dat lichamelijke moeite als gevolg van een ernstige ziekte ons daarin niet zullen hinderen. Bid ook in deze middag voor Heidi en Wilco. Wilt u hen bijstaan en hen omringen met uw zorg, samen ook met de anderen die om het sterfbed van de moeder van Heidi staan. Geef alles wat nodig is, Heere, in het bijzonder uw nabijheid, opdat in de moeite, verdriet en verslagenheid toch ondervonden mag worden dat u er bent, dat u nabij bent. We dragen het werk dat gebeuren mag in het midden van uw koninkrijk op aan uw genadetroon. Het werk van zending en evangelisatie. Zegent u het vele werk, Heren, dat mag gebeuren over het rond van deze wereld. Wilt u ook de kerk in het westen en in ons vaderland hernieuwen en doorwaaien met uw geest, opdat er bewogenheid ook mag ontstaan in de breedte van het kerkelijk leven met hen die wankelen ten dode. Geef dat niet alleen, Heren, met het oog op het werk van zending en evangelisatie dat gedragen wordt door kerkverbanden of kerkelijke commissies, maar geef dat ook in ons persoonlijk hart en leven als het gaat om de mensen in onze straat en in onze directe omgeving. We bidden u, Heren, voor onze kinderen die in de komende week nog vakantie hebben. Wilt u met hen zijn? Geef hen nog een goede, een laatste vakantieweek. Maar wees in het bijzonder ook met hen die zich voorbereiden en dan denken we aan de docenten en leerkrachten op het schooljaar dat voor hen ligt. Wilt u met hen zijn, ook in deze week van voorbereidingen, van de eerste vergaderingen en overleggen die zullen plaatsvinden, schenk ook kracht liefde, enthousiasme. En wees in het bijzonder met hen, als er ook zijn in ons midden, die opzien tegen het komende schooljaar. Geef dat ze mogen zien op u. En dat u ook waar wilt maken, dat u nabij wilt zijn, zowel voor de klas, in het voeren van gesprekken, in moeilijke situaties met kinderen, jongeren of ouderen, dat u dan de wijsheid, de voorzichtigheid geeft, zowel in de woordkeuze, in de houding, als ook in het zwijgen, en hen zo ook als een middel in uw hand wilt gebruiken. En bid u voor de overheid die door u over ons is geplaatst. Heren, juist ook in deze dagen van chaos, ook op het politieke toneel in Den Haag, wanneer er in negatieve zin een unieke situatie is ontstaan. Bewaar ons land ervoor, heren, dat de wanorde om zich heen begint te grijpen. En wilt u daarom ook in de periode die nog voor ons liggen, zowel in de aanloop naar de verkiezing als ook in de tijd daarna van kabinetsformatie, uw zorg in het midden van onze samenleving betonen. Gedenk in het bijzonder daarom ook hen die door u geplaatst zijn op een positie in onze samenleving, hetzij bij de overheid of op een andere plek, en daarin ook verantwoordelijkheid draag, zowel voor het voeren als ook voor het formuleren van beleid. Geef hen inzicht, wijsheid, ook als het gaat om complexe situaties, die in het bijzonder ook deze regio raken. Wilt u dan zelf nabij zijn? En geven dat we door de besluitvorming heen uw zorg voor ons land, voor ons volk, ook mogen opmerken. We bidden voor deze wereld in nood, voor gebieden waar op dit moment verschrikkelijke dingen plaatsvinden, van geweld, oorlog, bloedvergieten. En wij vragen u erbiedig, Heer, en geef dat het geweld door u in hand wordt toegeroepen. En dat u vrede wilt schenken, harten wilt neigen, ook van hen die verantwoordelijk zijn voor het geweld dat op dit moment plaatsvindt. We dragen uw volk, het Joodse volk, op aan uw genadetroon met het gebed of u wilt gedenken aan uw verbond. Geef, Heere, te midden van alle verwarring, verdeeldheid, agressie, haat, als ook het onrecht dat plaatsvindt binnen de Israëlische samenleving, geef dat u te midden van dat alles uw koninkrijk laat komen en zo de laatste beloften die nog open liggen wilt vervullen. Gedenk ons, Heere, in deze middag. Wij vragen om eerbied en ontzag voor u. En voor uw woord, geef dat, dat we onder de verkondiging van het woord ook mogen ondervinden dat u ons wilt maken tot een kind, die u niet monddood maakt, maar wel het kinderlijk gezag en kinderlijke vrezen des Heren schenkt in het hart om u te eerbiedigen in wie u bent. Hoor ons, om Christus wil. Amen. Het zal u waarschijnlijk ook wel opgevallen zijn, gemeente, in de psalmen, hoe vaak er sprake is van geweld. Het feit dat dat ons opvalt, heeft misschien ook daarmee te maken dat wij het liefst die psalmen niet zingen, omdat we er niet altijd raad mee weten. En ik schaam me dan ook direct naast u. En toch is het goed, ook in tegen de achtergrond van de stof die vandaag ligt opengeslagen, om deze psalmen te zingen in de wetenschap dat wij misschien ons ongemakkelijk bij voelen bij deze psalmen, maar dat het grootste gedeelte van de kerk wereldwijd troost vindt bij deze psalmen. We zingen als inleiding op de verkondiging van het woord psalm 44 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 44 vers 1 en 2. Tijdens het voorspel vindt de dienst ter offerande plaats. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. Tweede voor de kerkelijke kassen. Derde voor de huisvesting en de opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting De Schuilplaats. We zingen na het amen van de prediking Psalm 147 vers 5 en 6. 147 vers 5 en 6. Tekst voor de prediking vanmiddag gemeente is Joshua 11 vers 20 en 23. Joshua 11 vers 20 en 23, tegen de achtergrond van deze versen wordt het 11e hoofdstuk van het Bijbelboek Joshua bepreekt. We lezen beide versen. Er wordt geschreven, want het was van de Heere hun harten te verstokken, dat ze Israël met oorlog tegemoet gingen, opdat hij hen verbannen zou. Dat hun geen genade geschiedde, maar opdat hij hen verdelgen zou. Gelijk als de Heere Mozes geboden had. Vers 23, alzo nam Joshua al dat land in, naar alles wat de Heere tot Mozes gesproken had. En Joshua gaf het Israël ten erf, naar hun afdelingen, naar hun stammen en het land rusten van de krijg. Harde harten in Gods hand. Dat is het thema voor de prediking. Harde harten in Gods hand. Drie lijnen vanuit dit hoofdstuk. We letten allereerst op wat de Bijbel bedoelt met een hard hart. Tweede lijn, een verhard hart. En de derde lijn, een verbroken hart. Dus een hard hart, een verhard hart en een verbroken hart. Ik weet niet wat u ervan vindt, gemeente, als we deze woorden lezen, vers 20. Het was van de Heere hun harten te verstokken, dat ze Israël met oorlog tegemoet gingen, dus hun harten te verharden, opdat hij hen verbannen zou, dat hun geen genade geschiedde. Ik zal maar zeggen wat ik dan denk. Dan vind ik het eigenlijk gemeen. We hebben het hier toch over mensen, of niet? Welk mens is opgewassen tegen God? Wie kan het van God winnen? Van Gods almacht. Van Gods majesteit. We hebben vanmorgen gezien, toen we de gang van Israël volgden, vanuit Joshua 10, dat de Heere beschikt over een hemels wapenarsenaal. Bijvoorbeeld in de vorm van die grote hagelstenen, waarvan de Heilige Geest dan laat optekenen in de Bijbel, dat er meer Kanaan niet te stierf als gevolg van de hagelstenen, dus die God wierp op deze mensen, dan dat de Kanaan niet te omkwamen door het zwaard van Israël. We zagen ook dat de Heere beschikt over de zon en de maan en het gebed van Joshua verhoort, zodat Joshua meer tijd krijgt om de steden van het zuiden en van het oosten van het land, Joshua 10, en hier in Joshua 11 van het noorden, het westen en het midden van het land, tot de laatste man of vrouw toe, uit te roeien. God geeft meer tijd, waardoor Joshua dat bevel van de Heere om alles uit te roeien, tot op de laatste man of vrouw toe, kan volvoeren. Nu, dat vinden we al lastig en moeilijk te verteren, toch? Ik wel. En dan lezen we hier in Joshua 11, en die twee hoofdstukken moeten we eigenlijk als één geheel lezen. Joshua 10 beschrijft wat er voor ons gebeurt. Wat we kunnen waarnemen met onze oog. De zon, de maan, die hagelstenen, die Kanaanieten. En Joshua 11 beschrijft wat God binnen het volksleven van de Kanaanieten doet. Namelijk het hart van deze mensen verharden. Na Joshua 10 zou je nog kunnen zeggen, er is nog hoop, toch? Maar als we Joshua 11 lezen, dan kan ik me voorstellen, en ik kom dat ook wel regelmatig tegen in het pastoraat, dat mensen alle hoop hebben verloren. Want laat ik hem maar meteen betrekken op ons eigen hart gemeente. Als God harde harten kan verharden, kan hij dat ook niet bij mij. En bij jou. En heeft dat dan eigenlijk nog wel zin? om te bidden, de Bijbel te lezen, naar de kerk te gaan. Nee, ik bedoel die vraag nu niet vanuit onverschilligheid, dat er misbruik van wordt gemaakt en dat meteen als een soort excuus wordt gebruikt. Goed, als ik uitverkoren ben, dan is dat, laat ik het maar gewoon citeren zoals dat een keer gezegd werd, een lot uit de loterij. En dan komt het vanzelf wel goed. Ben ik het niet, dan kan ik in ieder geval van dit leven nog wat maken voordat het einde daar is. Nee, die kant bedoel ik vanmiddag niet. En op die kant gaan we vanmiddag ook niet in. Ik wil het dichter bij huis trekken. Ik kan er ook geweldig mee worstelen. En mee vastlopen, toch? Is mijn hart niet verhard? Ben ik nog wel gevoelig voor de opzoekende zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus? Of is dat voorbij? Ben ik die gevoeligheid voorbij? Wat is dat eigenlijk, een hart? En hoe moeten we dat hier lezen in deze geschiedenis? Het gevaar is groot dat we dan eerst naar de Kanaanieten kijken. En er is ook op het eerste gezicht alle reden toe, toch? Zij gaat de strijd aan met Israël. Verloren strijd, zou je kunnen zeggen. Zeker naar alles wat er heeft plaatsgevonden in de achterliggende weken en maanden. Nu het Israëlische leger al in het midden van het beloofde land Kanaan is, zou je verwachten dat er toch een soort proces van bezinning op gang begint te komen, dat de laatste Kanaanitische vorsten gaan nadenken voordat ze het besluit nemen om weer zo'n bondgenootschap met elkaar te sluiten, de legers te mobiliseren en ten strijde te gaan, omdat ze weten dat de voorgaande koningen die dat hebben gedaan, het moesten afleggen tegen het volk Israël. Nog niet eens omdat het zulke getrainde soldaten waren, uitgelezen soldaten zou onze vertaling zeggen, maar omdat de God van Israël voorop ging en steeds keer op keer aan dit volk de overwinning gaf. Nou, als het gaat om de vraag wat is een hard hart, moeten we niet naar Kanaan kijken, maar in de eerste plaats naar Israël. Als er één volk is dat in de achterliggende periode heeft duidelijk gemaakt wat een hart inhoudt, dan is dat toch wel het volk Israël. Immers tussen de uittocht uit Egypte en de inbezitname van het beloofde land, hier op dit moment, Joshua 10 en 12, liggen niet een paar weken, maar meer dan 40 jaar. 40 jaar waarin de Heere keer op keer zijn verbond en zoals we vanmorgen zagen zijn belofte herhaalde. Maar ook 40 jaar van opstand, murmurering en ongeloof van het volk Israël. En de soldaten die hier in naam van Israël en in opdracht van de Heer het beloofde land in het bezit aan het nemen zijn, is niet de generatie die de uittocht van Egypte heeft meegemaakt. Dat waren hun vaders en moeders. Die deze kinderen in de achterliggende jaren, voordat ze kwamen in het beloofde land Kanaan, moesten begraven in de woestijn. Waarom? Vanwege hun hart. Of, zoals Hebreeën dat zegt, vanwege het ongeloof. Zoals Psalm 95 dat bezingt. Dat Israël bij Massa en Meribah in opstand kwam tegen de Heere. En dat God daarom vanwege dat harde hart het volk, dat volk, die generatie, de toegang tot het beloofde land Kanaan ontzegt. Met andere woorden, wanneer we zo meteen de stap zullen gaan zetten naar wat de Heere bedoelt, in Joshua 20, vers 10, of 11, vers 20, dat de Heer het hart van de Kanaanitische volken verstokte, kunnen wij heel snel de fout gaan maken door alleen maar te kijken naar die volkeren en voorbij te kijken aan wat er leeft in het hart van Israël, maar ook wat er leeft in het hart van u van jou en van mij. Ons hart is geen neutraal hart. Geen blanco hart. Geen hart dat nog voor de keus staat. Werken we mee met de Heer of werken we tegen de Heer? Maar sinds Genesis 3, sinds onze val in Adam, is ons hart toch geneigd, om God, deze God, die goed is, en onze naaste, tegen wie we eigenlijk toch niets hebben, te haten. Dat betekent, gemeente, dat we vanmiddag, als wij dit gedeelte met elkaar eens rustig gaan lezen en gaan zien wat hier plaatsvindt, we op onszelf niet op neutraal terrein staan. Wij staan niet aan de zijlijn. Zodat we van een afstand wat kunnen vinden en denken over wat de Heer op dit moment in deze geschiedenis van Israël doet. En wij vinden daar heel snel wat van, ik ook. En vervolgens onze conclusie kunnen trekken. Nee, om die reden begon ik heel nadrukkelijk met u even te kijken naar wat er leeft in het hart van Israël. Volk van Gods verbond. Wat de belofte van de Heere toegezegd heeft gekregen. En dat vanwege het ongeloof God niet wilde eerbiedigen in zijn betrouwbaarheid, maar in opstand kwam. Wel, dat hart draag jij ook mee. En ik ook. En u ook. En daarom wil ik op dit moment van de preek u en mezelf kort iets voorhouden. Dat zijn de volgende woorden, ik zal ze rustig lezen. Aangezien alle mensen, dus u ook, jij en ik, in Adam gezondigd en des vloeks en eeuwige dood schuldig geworden zijn, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijke geslacht, schaar jezelf daarbij in, in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God. De volgende uitspraak, de bezoldiging van de zonde, is de dood. Met deze belijdenis zetten onze Dordtse leerregels in. Voordat de Dordtse leerregels ingaan op de vraag, wat is genade, wat is verkiezing en wat is verwerping? Ik hou dit gedeelte, gemeente, voor u en voor mezelf vanmiddag als een spiegel voor. En alleen in het licht van deze belijdenis zijn we op de juiste plek om te luisteren naar wat de Heere zegt over zichzelf in Jozua 11, vers 20. God gaat niet om met mensen die meewerken, maar die tegenwerken. Jouw hart en mijn hart is van nature hard. Zeg je daar amen op? Heb je dat leren bijvallen? En is het misschien alleen al om die reden dat het een wonder is dat je vanmiddag hier op dat stoeltje mag zitten in het podium of thuis kan meeluisteren en het evangelie van vrije genade mag horen? Waarom komt God spreken tot u, jou en mij? Zijn de woorden van de Heere God vanmiddag ook gedompeld in het bloed van de Heere Jezus Christus? We zullen dat straks ook zien. En laat hij ons niet liggen in onze dood. Zo bent u niet geschapen, ik ook niet. Maar zoekt hij ons op? Dan wil ik dat toch meteen erbij lezen, gemeente. Het ontroert altijd dat na die inleidende woorden het Duitse leerregels direct zeggen, met twee woorden spreken, maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Zo is God in zijn liefde tegen het oordeel in. Wat bedoelt de Bijbel met het verstokken van het hart? Ik maak nu de stap naar het tweede punt, omdat dit tweede punt langer tijd nodig heeft dan het eerste. En ik wil met u daar heel rustig naar gaan kijken, gemeente, en we zullen daarvoor ook een paar keer moeten bladeren in de schrift, om te voorkomen dat wij meteen met onze gedachten en voorstellingen deze woorden die hier staan en die ons kunnen aangrijpen en die verschillende onder ons, niet alleen ouderen, maar ook jongeren, kunnen verwarren en ook kunnen beangstigen. Wat bedoelt God, de Heilige Geest, met deze uitdrukking in vers 20? Want het was van de Heere hun harten te verstokken. Het eerste dat opvalt vanmiddag, gemeente, is dat de Bijbel hier op deze plaats deze merkwaardige uitdrukking niet toelicht. Meer woorden eraan geeft, terwijl de Heilige Geest als geen ander ook weet dat deze uitdrukking vragen kan oproepen in ons hart en in ons leven. Als er één is die weet wat er leeft in de schuilhoeken van onze ziel, ook aan geestelijke onkunde en verwarring, dan is dat God, de Heilige Geest. En als wij in ons persoonlijk Bijbel lezen of in ander verband zo'n uitdrukking tegenkomen die direct veel vragen oproepen, vragen die ook direct ons eigen hart en ons leven aanraken, en we voor de rest in dit hoofdstuk geen nadere toelichting ontvangen, dan moeten we meteen de vraag stellen, waar in de Bijbel komt deze uitdrukking ook voor? Waarom mogen we die vraag stellen? Omdat de Heilige Geest in eenvoud tot ons spreekt. Het woord is in zichzelf, het woord van God is in zichzelf eenvoudig. Is dus niet voor tweeërlei uitleg vatbaar als het gaat om deze kernvragen die door de schrift zelf in ons hart en in ons leven worden opgeroepen. Al eerder is deze uitdrukking voorgekomen in de schrift, namelijk in het Bijbelboek Exodus. We zullen er zo meteen naar kijken. En daar is het de Heilige Geest die voortdurend laat zien aan de hand van de gebeurtenissen die daar plaatsvinden, wat de Bijbel en wat de Heere bedoelt met die uitdrukking, hun hart wordt verhard of hun hart wordt verstokt. In het Hebreeuws wordt hier dezelfde woorden gebruikt als in Exodus. Het heeft te maken met de keus van onze Statenvertaling om in die woorden te variëren. Dus dat is de eerste les die vanmiddag vanuit de schrift naar ons toekomt. Komen wij een uitdrukking tegen in de Bijbel die ons verwart, die ons ook in persoonlijke zielennood kan brengen? Kan dat ook bij mij plaatsvinden? Het verharden van het hart? Is het dan op dit moment ook zo in mijn leven geworden dat ik gevoelloos geworden ben voor de twist van de Heilige Geest met mijn hart en leven? En ligt daar niet het oordeel van de Heere achter die mij overgegeven heeft in de verharding van het hart? Dan is het altijd de schrift, de Bijbel zelf, die op die antwoorden een vraag, op die vragen een antwoord geeft. En laten we voordat we verder gaan, gemeente, daarvoor ook God erkennen. En dank. Immers. Is de Heer het aan ons verplicht? Ik benadruk dat nog maar een keer. Heeft God ons harde hart geschapen? Of is het een gevolg van onze opstand tegen God? Waarom zou de Heer dan antwoord moeten geven op onze vraag als dat onze schuld is? Is dat dan niet een blijk van Gods genadige gezindheid? Dat hij ons niet in die verwarring wil laten vastlopen? Wat heeft God bewogen om vanuit de schrift uit te gaan leggen wat hier eigenlijk plaatsvindt? Is dat niet ook zijn opzoekende zondaarsliefde met u, met jou, en met mij. Het komt trouwens in heel de Bijbel maar 2 keer voor. Zowel hier op dit moment, een beslissend moment in de geschiedenis van Israël, zagen we vanmorgen al. Als ook op een ander beslissend moment in de geschiedenis van Israël, namelijk bij de farao, die het volk Israël niet uit wil laten gaan uit het land Egypte, om met de Heeren een verbond aan te gaan bij het gebergte Sinaï. 2 keer maar, gemeente. De derde keer ligt nog in het verschiet. En dat is in het laatste der dagen. Wanneer het proces van verharding, van verzet, omwille van de uitverkorene verkort zal gaan worden. En het lam terug zal komen op de wolken. Om te oordelen de levenden en de doden. Het volgende wat we met elkaar moeten opmerken, voordat we wat meer op de details zullen gaan letten, is dat het niet alleen een persoon betreft. Zowel hier in dit gedeelte, kijk u maar met me mee, vers 20, wordt er steeds gesproken in meervoud. Het was van de Heere hun harten te verstokken. Dat zij Israël met oorlog tegemoet gingen, opdat hij hen verbannen zal. Dat hun geen genade geschiedde. Keer op keer meervoud. En dat geldt ook voor de geschiedenis die we zo meteen rustig zullen bekijken in het Bijbelboek Exodus. Waarin we farao een leidende rol zien innemen, maar tegelijkertijd ook zijn knechten en Egyptenaren meegenomen worden in dat proces van verharding. Hun harten worden verhard. Hun harten verstijfden, zegt de Statenvertaling. Hun harten verhieven zich tegen de Heere en tegen zijn volk. Waarom benadruk ik dat zo sterk? Wel om hopelijk te voorkomen en hopelijk ook te helpen als het gaat om de vraag, raakt dit ook meteen mijn persoonlijk leven? Vorige week zondag zagen we dat we heel gemakkelijk de verkeerde toepassing kunnen maken als het gaat om schriftgedeeltes. En ik wil daar op dit moment ook nadrukkelijk voor waarschuwen. Zonder tekort te doen aan de ernst van de zonde van het ongeloof. Maar laten we heel voorzichtig zijn om meteen deze unieke momenten in de geschiedenis, alleen bij de farao en alleen bij de inbezitneming van het land Canaan, deze woorden, hun harten werden verstokt, verhard door de Heere, meteen één op één op ons persoonlijk toe te passen. De enige die daar baat bij heeft, is de duivel. Maar niet de vriend van de bruidegom, de bruidswerver, de geest van de Heer Jezus Christus. Neem je dat mee? Die angst die jij misschien op dit moment hebt, van verharding, de angst waardoor die vraag je steeds pijnigt. Het is voor mij te laat. Het kan voor mij nooit meer. Dat is geen vrucht van het werk van de Heilige Geest. Nee, de Geest is de vriend van de bruidegom. Die maakt de bruid van Jezus Christus niet bang voor de bruidegom, maar verliefd op de bruidegom. En de liefde kent geen angst. Wat is dat eigenlijk, dat verharden? Wat gebeurt daar dan precies? Wel, ik wil met u kijken, gemeente, naar Exodus. Kijkt u maar even met me mee. Exodus 4. Dat is het moment dat er een farao op de troon van Egypte is gaan zitten die Joshua, of die Jozef, niet kent. En dat is ook een beslissend moment in de geschiedenis van het volk Israël, omdat hij als eerste het bevel geeft, kort nadat hij de troon heeft bestegen, om alle jongetjes van Israël in het water van de Nijl te werpen. Het is dus een man die geen genade kent en wreed is. En die het in het bijzonder gemunt heeft op de ondergang van het volk waarmee God zijn verbond heeft gesloten. Het is niet de persoonlijke visie van deze farao. Nee, hij krijgt zijn ambtenaren en zijn soldaten daarin mee. En we moeten er maar van uitgaan dat die wrede praktijk ook dagelijks werd toegepast in het land van Gozen. Niet voor niets zijn de ouders van Mozes bang dat hun zoontje dat zal overkomen. Mozes is volwassen geworden, wordt door de Heere geroepen. U leest dat in Exodus 3 vanuit de brandende braambos en krijgt dan de opdracht om naar Israël te, of naar Egypte te gaan. En hij doet daar, maakt als een opwachting bij de farao om aan te kondigen, ik zit nu in het slot van hoofdstuk 4 van Exodus, om aan te kondigen dat de Heere dit volk mee wil nemen naar de woestijn. Vers 23, laat mijn zoon trekken dat hij mij dienen, maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. De Heere geeft dat van tevoren al mee, die boodschap aan Mozes, zometeen zul je gaan naar de farao, dit zul je moeten zeggen in opdracht van mij, hij laat je uiteindelijk niet gaan, en als reactie daarop zal ik de farao treffen met dit oordeel. Wel, met die boodschap gaat Mozes naar het hof van farao en hij komt dus terug in een voor hem bekende omgeving, omdat hij in dat paleis is opgegroeid. Hij staat tegenover de farao en als een knecht, ik zit nu aan het begin van hoofdstuk 5, en hij voert de opdracht van de Heere nauwkeurig uit. Ik lees dat met u, de eerste twee versen van hoofdstuk 5. Daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot farao, alzo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houdt in de woestijn. En dan moet u letten op de reactie van farao. Farao zegt dan, wie is de Heere, wiens stem ik gehoorzaam zou zijn om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet en zal ook Israël niet laten trekken. Met andere woorden, farao daagt dus God, de God van Israël, uit. Door onverschillig, nonchalant, brutaal te zeggen, wie is die God van Israël? Wat voor pretentie heb je wel niet, Mozes en Aaron, om hier voor mij te komen staan? Laat maar eens zien wie je God is. Wel, en dan komen de reactie van de Heere in de vorm van die plaag. Bij de eerste twee plagen weten de tovenaars van Egypte te presteren om de Heere na te doen. Het water wordt in bloed veranderd, ook op het bevel van de tovenaars van Egypte, de duivelskunstenaars. Maar op de derde plaag zeggen zij tegen hun werkgever, de farao, dit is de hand van de Heere. Met andere woorden, heidense priesters die in dienst staan van de farao geven als eerste antwoord op de vraag van de farao, wie is de Heere? Wel zeggen deze priesters bij de derde plaag, dit is de Heer. Wij zijn hiertoe niet bij macht. Deze God overstijgt onze macht. En we moeten tegen hem afleggen. Ook onze goden kunnen niet tegen de God van Israël op. De farao krijgt dat dan benauwd. En hij roept Mozes en Aaron bij zich en hij vraagt aan Mozes en Aaron of ze willen bidden tot de God van Israël. Zodat die plaag ophoudt. En dan moet u opletten, dan komt er eigenlijk een soort wisselwerking hier tussen die plagen die daarna gaan volgen. God trekt die plaag in op Mozes gebed. Die als voorbidder voor farao zijn handen opheft naar God in de hemel. Farao ziet dat. Hij ziet dat voor zijn ogen gebeuren. Hoe Mozes naar buiten gaat. Zijn handen opheft naar de hemel. En tot God bidt. En hoe de Heer het gebed van Mozes voor de farao en voor de Egyptenaren verhoort. Maar nauwelijks is die plaag door de Heere opgehouden of farao gaat verder met zijn wreed beleid en weigert het volk Israël om uit te laten gaan. En dan opnieuw komt die vraag terug, u moet dat keer op keer lezen, die 10 plagen tegen de achtergrond van hoofdstuk 5 vers 1 en 2. Wie is de Heere? God bewijst wie hij is En stap voor stap, het begon bij de Nijl, maar gaandeweg de plagen komt de Heere letterlijk steeds dichter bij het huis van Farao en slaat uiteindelijk zijn eerstgeboren zoon en alle andere eerstgeborenen van Egypte. En in dat proces, proces van waarschuwing, laat mijn volk gaan anders, proces van de daden van God die bewijst dat hij bemacht is om als hij wil heel dat volk Egypte weg te vagen. Maar vooral het proces van gebed. Van gebedsverhoring. Van de tekenen van Gods genade en van Gods trouw lezen we als een refrein in het boek Exodus. Doch het hart van Farao werd verhard. Dat is de reactie van Farao op het gebed van Mozes. De gebedsverhoring van God. De genade die God daarin aan hem en zijn volk bewijst. Het hart van Farao wordt verhard. Waarvoor? Voor genade. Voor ontferming. Voor gebedsverhoring. Tegen dat wat Farao met eigen ogen ziet. God verhoort. Wat hij hoort uit de mond van Mozes. Laat mijn volk gaan. Opdat ze mij aanbidden. Dat tegenin verhardt Farao zijn hart. Totdat de Heere tegen Mozes zegt, na de negende plaag, u zult de Farao niet meer zien. Dan is er dus een grens gepasseerd, waar Farao niet meer achterweg kan. En hij eindigt uiteindelijk in het water van de Schelzee. Nu gemeente, datzelfde proces zien we hier in het Bijbelboek Jozua ook gebeuren. Ik maak nu de stap van dat moment in Egypte naar dit moment hier in het Bijbelboek Jozua. We lezen deze uitdrukking in hoofdstuk 11, vers 20, pas hier. En voor dit moment is er al het nodige gebeurd, toch? Hoe was de situatie in Kanaan voordat Israël binnen Kanaan kwam? Wel, dat weet Rachel precies te vertellen. We hebben gehoord, zegt Rachel tegen de verspieders, wij weten wat uw God gedaan heeft in Egypte, bij de farao en bij zijn soldaten. Wij weten hoe de Heere u geleid heeft door de woestijn, zegt Rachel. Die Gibeonieten weten dat te vertellen, ook wat de Heere bij Jericho en bij Ai heeft gedaan. En zij samen met Rachel vrezen het komende gericht. En vluchten naar de Heere toe. Om genade en om ontferming. En voordat dat gericht plaatsvindt, betoont de Heere zijn genade en ontferming. In het leven van de Gibeonieten. Die behoren tot een van de zeven volkeren waarvan de Heer heeft gezegd dat dit volk met de andere zes uitgeroeid zou moeten worden. Dat wist niet alleen Gibeon. Dat weten ook die andere koningen van Kanaan. Wat er bij Jericho is gebeurd. Hoe Gibeon een verbond heeft weten te sluiten met Israël en de Heere in overeenstemming met dat verbond. We zagen het vanmorgen. Handeld door de Gibeonieten te beschermen alsof zij behoren tot het volk Israël. En ondanks dat alles, ondanks die opeenstapeling van Gods gunst, trouw, genade, ontferming tegen het oordeel in, sluiten deze koninkrijk een verbond en lezen we in dit gedeelte opeens, het was van de Heere hun harten te verstokken. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, dit komt dus niet op een achternamiddag. En achter die woorden hier in hoofdstuk 11 vers 20... schuilt een langdurig proces van het twisten van de Heere met de ziel van de Kanaaniet. Ook voor Kanaan was daar de mogelijkheid, zoals we later dat zien in de geschiedenis van Israël bij Jenivee, dat God het niet deed wat hij wel afhankelijk tegen Israël had gezegd om deze volkeren om te brengen. Het eerste wat we vanmiddag met elkaar mogen vaststellen, gemeente, al luisterend naar de schrift, is dat de Heere in deze geschiedenis zijn rechtvaardigheid openbaart. Dat God naar recht handelt. Wanneer hij deze Kanaanieten door Jozua laat ombrengen. Voor hen was er ook een moment van genade. In 40 jaar hebben ze in Kanaan de tijd gehad, zo mogen we opmerken uit de woorden van Rahab, om zich te bekeren. En ze deden het niet. Ze hebben de bewijzen van Gods genade gezien, van heel dichtbij. Ook in dat koninkrijkje van Gibeon. Dat genade verkreeg in de ogen van de Heere. En God deed het niet wat hij wel afhankelijk had toegezegd, ook voor Gibeon. En desondanks verhardde hun harten en kwamen ze in opstand tegen de Heer. Onder de ernst gemeente van dit hoofdstuk te willen afdoen, wil ik allereerst wel met u in alle eenvoud en eerbied ook voor het woord van God vaststellen dat dit uniek is. Maar wel dan op een vreselijke manier uniek. En dat waar u mee worstelt, bedrijf ik niet deze zonde van verharding, een worsteling die u zo vaak uitdrijft naar de Heere, die zo verslagen kan geven, ook onder de verkondiging van het woord. Dan heb ik weer het woord van God gehoord. En dan heb ik weer de genade van de Heere Jezus Christus naar me toe zien komen. En voor mijn gevoel is mijn hart nog steeds hard. Vreemd is aan het hart van Farao en aan de harten van de Kanaanieten. De pijn die u heeft, de worsteling die u kent, het verdriet dat u te neerdrukt, kent men hier in Kanaan nog aan het hof van de Farao niet. Daar kwam men in opstand tegen genade en tegen Gods ontfermende liefde. Laat u door de vorst der duisternis niet iets aanpraten dat niet van u is. Is dat, mag ik even heel dichtbij komen vanmiddag, is dat ook niet genade, gemeente? Als we op dit punt al luisterend naar de schrift zijn gekomen. Want, wees eens eerlijk, en nu maak ik zo meteen de stap naar het derde punt, verbrokenheid. Wees eens eerlijk, ik begrijp uw angst wel. Ik begrijp uw worsteling, heb ik de Heilige Geest niet bedroefd? Heb ik me niet bezondigd aan de zonde van Farao en van de Kanaanieten? Al zoveel jaren mag ik zitten onder de verkondiging van het woord. Al zoveel jaren leef ik onder de prediking van de gekruisigde Christus. Al zoveel jaren, en er waren meerdere momenten in die jaren als u terugkeek, dat u aangeslagen werd door het woord, dat het uw hart raakte, maar keer op keer voor uw gevoel bleef uw hart hard. En begrijp ik ook uw vraag, uw worsteling. Is niet in de achterliggende jaren mijn hart verhard? Waarom begrijp ik u? Omdat u daarmee erkent dat u net als ik open staat voor de zonde van Farao en Kanaan. Denk aan het begin van de preek. Aangezien alle mens Kanonieten, Farao, maar ook christelijk gereformeerd in Renswoude. Gasten vanmiddag onder ons. Die zonder gevallen zijn. Het oordeel waardig. De vervloeking over zich hebben uitgeroepen. Staat God dan niet in zijn recht om ons daarin te laten? Ik begrijp uw worsteling. Want in die worsteling erkent u dat uw hart dezelfde kleed en laken gescheurd is als het hart van de Kanaanieten en van Farao. Wat kan uw en mijn hart verbreken? Dat kan God alleen. En waarom zou de Heere dat bij u en mij doen? Daarvoor moet hij redenen nemen uit zichzelf, toch? Want als u en ik onze plaats hebben ingenomen tussen die Kanaanieten en tussen de Farao en tegenover de Heere erkennen, Heere, als ik eerlijk ben voor u, dan leeft dat ook in mijn hart verharde tegen genade in. Zondigen tegen de liefde van u in. Het ongeloof dat zo vaak de macht krijgt in mijn hart en leven, waardoor ik weer overga na verloop van tijd tot de orde van de dag, ook wanneer ik op een zondag toch aangeraakt word door de prediking van de gekruisigde Christus. Dan moet dat dus ook echt alleen van God komen. En zou de Heer dat willen, gemeente? Ik wil met u voor de laatste keer bladeren in de Bijbel. En wel naar Deuteronomium 7. Ik gaf dat vanmorgen ook als huiswerk voor u mee. Lees dat eens tussen de diensten door. Ik kan trouwens begrijpen wanneer u dat niet is gelukt. Zeker als u een gezin hebt. Maar lees het anders nog eens een keer in deze komende dagen. Deuteronomium 7, dat is het hoofdstuk waarin de Heer uitlegt waarom hij aan Israël de opdracht geeft om die 7 volkeren van Canaan uit te roeien. Namelijk omdat ze de maat van God hebben volgezondigd. En ze daarmee het recht hebben verloren op het land waarin ze leven. Ze hebben het recht verloren op het leven. Maar voordat de Heer dat gaat uitleggen in dit hoofdstuk, komt hij eerst bij Israël zelf op huisbezoek. En hij zegt dan in dit hoofdstuk het volgende, ik zit dan aan het begin, wanneer hij gewaarschuwd heeft om geen verbond te sluiten met de Kanaanitische volken, om te voorkomen dat die volken hen niet meesleuren in de afgodsdienst, dan legt hij het volgende uit in vers 6 tot en met 8. Ik wil die versen met u lezen. Dan zegt de Heere, gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, uitverkoren. Dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. De Heere heeft geen lust tot u gehad. Nog u uitverkoren om uw veelheid boven alle andere volken, maar gij waart de weinigste, meest verachte, zo moet je die woorden lezen, van alle volken. En dan komen de woorden, maar omdat de Heere u lieden lief had, en opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gesworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd. En heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte, omdat de Heer u lief had. Daar ligt nou het antwoord voor u en voor mezelf vanmiddag. Het antwoord op de vraag, hoe wordt nu een hart verbroken in Gods hand? Wat gebeurt wanneer God zich laat leiden door zijn liefde? Zou dat ook niet voor u gelden vanmiddag? U heeft de Heere lief gehad. Nee, dat zeg ik niet omdat ik zoveel vertrouwen in u heb. Dat zeg ik ook niet als predikant, maar ik ga vanmiddag ook heel nadrukkelijk naast u zitten, omdat ik zoveel verwachting heb van uw hart en van mijn hart. Ik val u direct vanmiddag bij als u zegt tegenover de Heer en ook vanmiddag als antwoord op de prediking, dominee, mijn hart is geneigd om zich te verharden tegen het woord van God in. Maar ik zeg u dat en ik mag dat vanmiddag ook u aanzeggen als prediker van het evangelie. Immers dienstknechten van Jezus Christus worden er niet op uitgezonden met het brief van oordeel en gericht in hun hand, maar met de liefdesbrief van de hemelse koning. En mag ik u ook vanmiddag wijzen op de woorden die hier staan. U heeft de Heere lief gehad omdat hij een verbond met u heeft gemaakt als het gaat om de doop. Daar heeft de Heere toch aan het begin van uw leven al toegezegd dat hij alles u door de Heilige Geest wil toe-eigenen wat van Christus is. Heeft God zich toen vergist? Moest de Heere bij een nader inzien in de loop van uw leven erachter komen dat hij iets te veel heeft beloofd, gelet op de hardheid van uw hart? Ik zeg het in alle voorzichtigheid, maar wel met scherpte. Is het nu voor de Heere een verrassing als hij uw hart openlegt voor hem? En erachter komt wat voor weerstand daar van nature leeft tegen de prediking van de gekruisigde Christus. Is het voor de Heere verbijsterend als hij erachter komt hoeveel weerstand er leeft in uw hart tegen de goedheid en genade van de Heere? Of laat de Heere u die verbijstering inleven? En plaatst hij tegen de achtergrond van ontdekkend werk van de Heilige Geest? Niet vanmiddag opnieuw die woorden, u heeft hij lief gehad. Al zoals we dat vanmiddag horen aan het begin van de preek. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad. Geen neutrale wereld. Maar de wereld van je hart. Daar valt de Heere niet van omver, gemeente. Mag ik het heel eenvoudig zo zeggen. Als hij je hart openlegt voor hem en eruit komt wat erin zit. Dat weet God van tevoren. En desondanks brengt hij u vanmiddag hier in de schaduw van het kruis. Daar waar God in Christus zijn liefde voor u laat verkondigen. Zou je dat vanmiddag durven? Met je nood, ook met je geestelijke nood. Met de vragen die je spelen in je hart. Heb ik mijn hart niet zo verhard dat het voor mij te laat is? Die nood is leggen in Deuteronomium 7. U heeft hij lief gehad. En kijk eens tot wie hij dat zegt. De Heere laat meteen ook merken tot wie hij dat zegt. Door te zeggen, u bent dat geringste volk. Hardnekkig volk, dwaas volk, dwaalziek, stijf van hart, ik heb mijn handen er vol aan. U heeft hij lief gehad. Er komen geen vrome mensen in de hemel, gemeente. Er komen geen vrome mensen in de hemel. Er staan voor Gods troon mensen op dit moment die weten wat het is dat de vijand met God is verzoend. Maar weten waar nou de pijn zit bij u en bij mij? Dat wij zoveel onze vroomheid lief hebben. En dat moet er nou vanaf. Zodat we voor God worden zoals we zelf zijn. Goddeloos, net als die farao. De Kanaanieten. En het dan voor het eerst in ons leven misschien ook oog voor krijgen. Dat de Heere tegen het volk Israël zegt. U heeft hij lief gehad. Verbroken harten, niet in de harde hand van de Heere God, maar in de doorboorde hand van Jezus Christus. doorboord vanwege hen die hem verwierpen, maar doorboord ook omwille van hem die hem verwierpen. Hij zocht hen als eerste op om aan hen te verkondigen: vrede is er in het bloed van het lam. Kom dan met uw nood, met uw vraag, met uw pijn. Kom dan en rust in het evangelie en laat u door deze handen zalig. Hij is bij macht om een hart dat van nature geneigd is zich te verharden tegen genade in te verbreken onder zijn liefde. En laat u zalig. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heere danken en bidden. Zo kunnen we de vraag, wie is de Heere, op twee verschillende manieren stellen tegenover u, o almachtige God, uitdagend of vanuit de verwondering. We bidden om dat laatst, dat door genade het ook de Heere uitspreken voor u, wie is een God als gij, die de nooddruftige hoort en uit het stof verhoogt, een plaats te nemen en te geven als prins. Schenk, Heere, dat we die verwondering niet te boven komen, zodat we vanuit dat wonder ook een hart krijgen voor deze wereld in nood. Mensen ver weg, maar ook dichtbij. Zegent u in een bijzondere prediking, Heere, in het leven van hen, die vanmiddag hun geestelijke worstelingen vanuit uw woord benoemd worden. U weet het, wat er leeft, ook in het midden van de gemeente, waar wij misschien niet eens weet van hebben, wat er leeft onder onze gasten, of in het leven van hen die met ons meeluisteren. Er is heel veel geestelijke nood, ook als het gaat op dit terrein. En we bidden u, geef ons kinderlijke vrees, ootmoed en eerbied, zodat we genade leren verbinden met uw liefde en geen harde gedachten van u en van uw werk koesteren. Weer op dit terrein ook de macht van de Satan en maak ons leerjongens aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Wilt u met ons optrekken ook in de week die begonnen is, met alles wat erin naar ons toekomt, beveilig ons in gang door het leven. Wilt u met ons zijn en geven dat we elkaar ook in gezondheid weer mogen ontmoeten rondom uw woord volgende week zondag als u ons dat ook schenkt. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Bijna altijd, gemeente, ben ik de oorzaak van verwarring als het gaat om psalmen. Dat zal dit keer ook zo zijn, maar niet alleen. Daar staat psalm 86 en op dat plaats staat psalm 89. Het zit hem in de cijfers. We zingen psalm 68. 68 vers 11. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan. Die haarige schedel vellen. Als ook vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof. Van oud zijn troon en woning. Psalm 68 vers 11 en 16. ontvang met een binnen het hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.